Goedenavond, collega's. Welkom op deze gemeenteraad. Ook goedenavond aan het zeer talrijke publiek. We heten u van harte welkom hier in Leopoldsburg voor onze gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 april. Zoals de aandachtigen al misschien kunnen zien hebben, hebben wij een positie switch gedaan gehad aan de tafels. En daarvoor zou ik ook voorstellen om het eerste punt van de gemeenteraad te doen vooraleer dat we naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaan. En dat is namelijk dat wij een kennisneming gekregen hebben van Chantal Nagens en Daisy van de Plas, dat zij voortaan als onafhankelijke zullen zetelen. Dat is een kennisname die wij hier doen. Dan gaan we direct over naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Met de notulen van vorige vergadering, zijn daar opmerkingen, vragen over? Kunnen we overgaan tot de stemming? Wie is akkoord met de notulen? Unaniem, dank u wel. Dan hebben we een vertegenwoordiger nodig voor de instelling Eerste Lijn Zone West-Limburg. Dat is voordracht van de vertegenwoordiger in het bestuursorgaan. En vanuit de OCMW zouden we daar graag een ambtenaar naartoe sturen. En er is voorgesteld om Diane Schaken dat te doen. Elias, welkom. Jij mag inderdaad naar hier komen. En ook Lize, die komen ons bijstaan. De twee jongsten voor de stemming. Het is een geheime stemming. Voor alle stemmingen die er vandaag gaan zijn, geldt natuurlijk altijd dat u per te verdelen mandaat met het rode potlood moet stemmen. En het stembriefje ene keer dichtplooien, geen figuurtjes maken, want dan wordt het ongeldig. Dus voor deze kan u dan kiezen voor die aan het schaken, ofwel nee of onthouding. Ik wil misschien nog eventjes vermelden dat Dorinda zich geëxcuseerd heeft. Die is nog bezig met de repetitie van die rode rappel. En die zou... Wat is? Die zou nakomen, hè? Ja. de uitslag van de stemming. 23 voor Dian Schaken en eentje blanco. Dat betekent dat we allemaal vertrouwen hebben in onze ambtenaren. Waarvoor dank. Puntje 3 op de agenda. Dat is het opvragen van de tussenkomst voor de vennoten in het verlies van 2025 voor Vitas. In gevolg de toetredingsakte is het ons in wege gehouden tussen te komen in het verlies van de intercommunale Vitas. En om de liquiditeit van Vitas te waarborgen is men genoodzaakt de tussenkomst in het lopende jaar op te vragen en niet zoals voorheen na afloop van het boekjaar. In de praktijk was het pas na goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Bestuur van Vitas. Dat wil eigenlijk zeggen dat we dit jaar twee keer betalen, ene keer van 24 en dat we eigenlijk al de voorschot van 2025 gaan betalen. Zijn daar vragen over? Lisbeth.
Dankjewel. Ja, wordt er eigenlijk rekening gehouden met de indexering van het bedrag van 2023 voor de berekening van 2025? En het bedrag voor 2025 is niet voorzien. Waar gaan we dat geld halen? Met andere woorden, welke posten gaan hier eigenlijk onder lijden? En waar zitten dan de grote verliesposten? Dank u wel.
Chantal?
Ja, voorzitter. Ik heb vernomen dat er op 15 april echt een toelichting is geweest door Vitas. Dus omdat verschillende gemeenten daarnaar gevraagd hadden. Dus eigenlijk was mijn vraag om daar meer uitleg over te geven. Zit die in een financiële die toestand? Is die, ja, moeten we ons zorgen maken?
Misschien even Gilbert. Gilbert is onze afvaardiging. Die is naar die laatste vergadering geweest. Hè?
Ja, ik heb de eerste vergadering daar meegemaakt. Maar ik heb dat verslag inderdaad al gezien. Die van die doorlichting. Ik kom daar zelfs op terug. De eerste vraag, de budgeteerd verlies, Lisbeth, dat was 3.593.000, maar het effectieve verlies, wat de rekening 2024 is gemaakt, het effectieve verlies is 3.095.745. Dus het is een raming in de orde van het gebudgeteerd verlies. Nu, het gebudgeteerd verlies voor 2025 is 3.573.800. En men heeft voor het voorschot daar een formule op toegepast, in die zin, dat men het verlies neemt, dat men daar het deel van Leopoldsburg, dat is bepaald op 13,62%, dat wordt berekend op het aantal lichtdagen dat men heeft. En daar neemt men dan 80% van. En als je dat bedrag dan neemt, dan komen we uit op 389.346,91, dat we nu als voorschot zullen moeten betalen voor 2025. Eigenlijk is dat normaal. Maar als we nakijken, in het verleden betaalden wij telkens, als de rekening gekend was, betaalden wij het verlies dat we moesten bijleggen. Dat betekende dat Vitas zelf het verlies zelf altijd voorschoot. Als ik kijk naar de politieraad, en zoals kan dat beamen, en de mensen van brandweer, dus zone Limburg of Noord-Limburg zeker moet ik het noemen, die krijgen hun geld op voorhand. Die moeten dat dus zelf niet bijpassen. En het ergste vind ik dan, daar zie je er nooit niks van terug. Want ik heb dat ooit op de politieraad aangeklaagd, dat wij dat geld wel voorschieten, maar dat als er overschot is van de rekening, dat dat ooit niet terugkomt. Maar goed, dat is een andere discussie. De vraag in verband met de grote kost, ja, dat is best wel veel. Ik heb dat op de eerste vergadering ook al gezegd, die ik meegemaakt heb, dat men dat te goed moet gaan inschatten, want het personeel dat men inhuurt via de interimbureaus, ja, die kosten 3 keer meer dan degene die wel benoemd zijn. Dus ik heb hem gezegd, kijk na wanneer je bedden blijft invullen, dat je dat kunt betalen met personeel die je zelf in de hand hebt en niet dat je via interimbureaus moet gaan. Want elk bed, dat scheurt je dan je broek aan. Hè? Ze gingen dan nakijken. Dat wat betreft de doorlichting, daar zal ik nu niet veel over zeggen, omdat we daar zelf nog een voorlichting van krijgen, of van die doorlichting op het college zelfs. Hè? En dat de raadsleden van Vitas daar ook nog een vergadering over krijgen. Dat was normaal gepland voor 15 april, maar die is verschoven wegens ziekte van degene die dat moest uitleggen. En om eerlijk te zijn, als ik dat moest uitleggen, zou ik ook ziek worden van die doorleg. Want dat is alles behalve goed. Om eerlijk te zijn, die doorlichting, dat is verschrikkelijk. Heel die organisatie moet serieus terug op punt gezet worden. Volstaat dat als antwoord op de vragen?
Gilbert, ja. Kunnen wij daar een verslag van krijgen van die doorlichting? Kunnen de raadsleden dat doorgestuurd krijgen?
Ik denk dat dat kan, dat dat geen enkel probleem is, maar ik moet het eerst zelf kunnen bespreken met, hè, en dan zullen we daar wel een verslag van kunnen doorgeven, geen probleem.
Ik denk van het ogenblik, als die vergadering geweest is en het college is ingelicht, kunnen we het sowieso inzage krijgen in de verslagen van het college. Goed, kunnen we overgaan tot de stemming. En wie is akkoord? Procedente vooruit en de onafhankelijken, als ik het zo mag zeggen, Chantal en Daisy. Wie is onthoudt zich? N-VA en Vlaams Belang. Oké, dank u wel. Puntje 4 op de agenda, dat is de samenwerkingsovereenkomst met SAMO Limburg. U weet dat we daar ook al een hele tijd mee werken en we willen dat eigenlijk voor die zorgzame buurten verder doen. En hier staat nu de verlenging tot 31/12/2027 op de agenda. Zijn er vragen over? Lisbeth?
Wat heeft het project eigenlijk opgeleverd tot nu toe in de periode van 2022 tot 2025? En welk publiek is er eigenlijk bereikt geworden? En was dat ook het beoogde publiek? Of moeten we nog meer inspanningen gaan leveren om mensen te sensibiliseren eigenlijk voor die acties?
Lieve?
Ja, Lisbeth. Inderdaad, er wordt eigenlijk een heel groot publiek bereikt. Dan spreek ik zowel over de mensen die logeren, bewoner zijn van Vitas, als van Leopoldspark, als van de kiosk. Dus die worden allemaal bereikt, maar evenzeer de buurten en ook de mensen die in de tuinhoek komen werken. Dus als wij zien, komen eten. Hè? Dus als wij zien wat eigenlijk de impact is van zorgzame buurten, ik verschiet daar eigenlijk wel van. Dus die hebben echt wel een heel breed waaier aan activiteiten dat die doen. Zoals nu bijvoorbeeld staat al op de planning om einde mei een inzomer te doen. Dus dat wij de zomer gaan inwijden. Dus we gaan dat doen bij Vitas en we gaan daar alle mensen op uitnodigen op een stukje taart en een koffie. Dus alle bewoners, de buurtbewoners, die worden allemaal gesensibiliseerd, worden allemaal gevraagd. Zij doen ook de buurtbabbels. Daar beginnen we ook mee eind mei. Dat we in elk gehucht van Leopoldsbrug gaan we een buurtbabbel doen. Dat wordt ook in het infoblad gezet, dus dat wordt toch wel best gecommuniceerd. En die mensen van SAMO ook, die hebben we eigenlijk ook wel nodig voor hun know-how. Dus die ondersteunen de mensen van de sociale dienst ook wel bij sommige trajecten. Dus het is eigenlijk wel, dat houdt in, dus wat wij hebben is een halve voltijdse. Een halve voltijdse hebben we daarvoor. En die wordt dan ook nog ondersteund door een coach. En dat is eigenlijk wel een hele goede match, die twee samen. We hebben ook regelmatig overleg. En ja, ze doen eigenlijk best wel wat activiteiten. Er wordt een ruim publiek bereikt.
Nog vragen? Kunnen we dan tot de stemming overgaan? Wie gaat ermee akkoord voor de verlenging van de samenwerking? Unaniem, dank u wel. En dan eindigen we hier de OCMW-raad en gaan we terug verder met de gemeenteraad. En dan het tweede puntje op de agenda is natuurlijk de notulen van vorige vergadering van 19 maart. Zijn er vragen over? Geen vragen? Kunnen we overgaan tot stemming? Wie is akkoord? Unaniem. Welkom, Dorinda. Dan zitten wij terug aan de verkiezingen. Het derde puntje is de intergemeentelijke samenwerking project Vereniging West-Limburg. U weet allemaal dat onze collega Brent Willems ontslag heeft moeten nemen. Dat betekent dat er een aantal nieuwe mandaten moeten ingevuld worden, postjes moeten ingevuld worden. Dat gebeurt uiteraard weer door een geheime stemming. Voor dit is het project Vereniging West-Limburg. Daar hebben wij iemand nodig met een raadgevende stem, dat wil zeggen iemand van de oppositie. We hebben twee kandidaturen ontvangen, namelijk Stefan Bekkers van Vlaams Belang of Daisy van de Plas als onafhankelijke. En de stembrieven met de rode potlood. Ja, of blanco. Of niet akkoord, hè. Onthouding kan natuurlijk ook. Mocht er maar maximum 1 aanduiden. als jullie akkoord gaan, de twee jongelui, zolang die aan het tellen zijn, kunnen we al verder gaan met ons volgende punt. En dat is de intergemeentelijke samenwerking IGL. Daar moeten we terug een aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene vergadering doen. Vanuit de meerderheidspartijen is er een kandidatuur van Paula Sebo. Van Vlaams Belang hebben we Guy Rens binnengekregen en als onafhankelijke Daisy van der Plas. U krijgt stembiljetjes, 1 bolletje maximum te kleuren. Goed, we hebben de uitslag voor raadgevende stem voor projectvereniging West-Limburg. Daisy van der Plas, 5, Stefan Bekkers, 4, 3x9 en 13 blanco's. Dat betekent dat Daisy van der Plas naar West-Limburg mag gaan, samen met mij. Terwijl dat de stemmen bezig zijn van IGL, hebben we ook nog iemand nodig voor de deelname in de gemeentelijke holding NV in Vereffening. Ook daar hebben we een plaatsvervanger nodig. Vanuit de meerderheid is er een kandidatuur van Lise Wouters. Voor Vlaams Belang Stefan Bekkers als onafhankelijke hebben we hier ook nog Chantal Nagels. Heeft er iemand bezwaren tegen dat Lise blijft zitten bij deze stemming? Dan kunnen we dat gewoon in één stuk door laten gaan. Dan kunnen we ondertussen ook de uitslag meegeven voor IGL, aanduiding plaatsvervanger, Pola Sebo 18, Daisy van de Plas 3 en Gierens 4. Dus Pola gaat in de plaats van Brent als plaatsvervanger. De uitslag voor de stemming van de gemeentelijke holding en VNV-Effening. Lise Wouters 16, Chantal Nagels 5 en Stefan Bekkers 4. Dus daar gaat Lise als plaatsvervanger naartoe. Punt 6 op de agenda is de vertegenwoordiger in de instelling Eerste Lijnzone West-Limburg, VZ2. Daar moeten wij twee vertegenwoordigers aanduiden in de algemene vergadering. En we mogen ook één vertegenwoordiger aanduiden in de bestuursorganen. U gaat nu een stembrief krijgen waar dat je van bovenaan twee namen kunt aanduiden. Dat is dus voor de algemene vergadering. En onderaan mocht je één naam aanduiden. Vanuit de meerderheid voor de VZ2 algemene vergadering, Lieve Pernet en Marleen Kaufman. En ook voor de bestuursorgaan hebben we daar Lieve Pernet. Voor de algemene vergadering vanuit de oppositie hebben we daar Stefan Bekkers en Gierens van Vlaams Belang gekregen gehad. En Daisy van der Plas en Chantal Nagels voor de onafhankelijke. En voor de bestuursorganen hebben zij ook Chantal Nagels naar voren gestuurd. Stefan Bekkers vanuit Vlaams Belang. Dus op de stembrief. Bovenaan maximum 2 bolletjes en onderaan maximum 1 bolletje aankruisen. In diezelfde Eerste lijnzone West-Limburg, VZW, mogen we ook een vertegenwoordiger aanduiden namens het Huis van het Kind. En die mensen van het Huis van het Kind hebben zelf een naam daarvoor geschoven, Lene Wuits. Daar wordt dus ook nog een stembriefje voor rondgedaan, of dat je daarmee akkoord gaat of niet. Die wordt vanuit het Huis van het Kind naar voren geschoven. En van de Senderlo is die, denk ik. Ja, excuseer, de Senderlohan. Ja. Ik werk er nogthans, ik zou dat moeten weten. de uitslag voor puntje 6, de eerste lijnszone West-Limburg. We hebben 19 keer Lieve Prenet en 18 keer Marleen Kaufman. We hebben 2 keer Daisy van de Plas, 2 keer Chantal Nagels en 4 keer Stefan Bekkers en 3 keer Girens voor de algemene vergadering. Betekent dus dat Lieve en Marleen ons gaan vertegenwoordigen daar. En in het bestuursorgaan hebben we 19 keer Lieve Prenet, 2 keer Chantal en 4 keer Stefan. Dus Lieve gaat ook in het bestuursorgaan zetelen daar. Dankjewel aan onze jongeren voor te helpen. De laatste stemmen zijn geteld. En voor het huis van het kind, Lene Wuits, 24 keer oké, eenmaal nee. Dus Lene gaat ook naar de eerste lijnszone West-Limburg. Goed. Punt 8 op de agenda hier van de gemeenteraad is het participatiereglement. U weet allemaal wel natuurlijk dat het decreet over het lokaal bestuur, die legt de raad op om via een reglement te bepalen op welke wijze concreet vorm wordt gegeven aan verschillende vormen van inspraak. We hebben al hier met het lokale bestuur al in het verleden diverse adviesraden opgericht en er zullen in de toekomst ook nog andere vormen van inspraak en betrokkenheid georganiseerd worden. We hebben een reglement in de bijlagen gezet en ik denk dat N-VA nog 2 amendementen heeft toegevoegd, Dorinda.
Ja, dat klopt. Allee, ja, 2 toevoegingen. Ik weet niet als 2 amendementen zijn, maar wel 2 toevoegingen. Bij artikel 2, een toevoeging in de voorlaatste zin. De verslagen en de einddocumenten van de hier bedoelde raden en overlegstructuren worden, en dan toevoeging van ons, binnen de 14 dagen gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur. En dan verder, het bestuur voorziet in een voldoende logistieke en financiële ondersteuning om de werking van het orgaan te verzekeren. Wij willen graag toegevoegd zien, omwille van deze financiële ondersteuning zal het orgaan minstens 4 keer per jaar samenkomen.
Dank u wel. Marleen, wilt jij daar nog iets toevoegen?
Ja, het verslag, ja, omdat binnen de 2 weken op de website te krijgen, dat willen we wel nastreven, maar dat gaat niet altijd lukken. Dus vandaar dat we ook dat niet hier in dit reglement willen zetten, maar dat we wel opening laten om dat nadien in statuten of zo van een bepaalde adviesraad te vermelden. Dus hier proberen we het echt zo ruim mogelijk te doen, net zoals het andere, waar dat jullie ook vragen voor naast die logistieke en financiële ondersteuning. Om de werking van het orgaan te verzekeren, daar vraag je dan eigenlijk ook een aantal keren per jaar te vergaderen. En ook daar dat willen we ook de verantwoordelijkheid leggen bij het orgaan zelf. Dus dat is dan eigenlijk een volgende stap, waar dat men zelf dan kan bepalen hoeveel keren per jaar dat men gaat samenkomen. Dus als een adviesraad, een cultuurraad zegt bijvoorbeeld, we willen 4 keer per jaar samenkomen, dan kunnen zij dat in hun statuten nadien nog altijd aanpassen. Dus hier, dit gaat over een participatiereglement, waar dat we eigenlijk de verschillende vormen van participatie eigenlijk opsommen. Niet meer dan dat. Wilt je verder gaan, het verder verfijnen, dan is dat eigenlijk een volgende ronde. En dat is eigenlijk bij het orgaan zelf, die dan ook de statuten maken of de statuten aanpassen.
Ja.
Kan dat dan door de gemeente opgelegd worden? Want als dat orgaan dan beslist om dat niet in de statuten te zetten, dan komt het verslag ook niet op de website en dan is de bevolking ook niet op de hoogte, zoals nu al meermaals gebeurd is en dat wij al meermaals aangehaald hebben. Ik
kan begrijpen dat het hier niet inkomt, maar kan het dan wel ergens anders verplicht worden en niet dat er ruimte gegeven wordt om het aan het orgaan over te laten?
Nu, hier staat wel degelijk in dat het wel gepubliceerd wordt op de website. Dus het zal gepubliceerd worden. Alleen kunnen we niet garanderen dat het binnen de 14 dagen is. Hè. We streven dat natuurlijk wel na. Maar ja, als het straks 3 weken is of een maand is, dan moet dat ook nog mogelijk zijn.
Dit is eigenlijk het grote kader dat nu geschetst wordt, waar dat er nader aan de individuele zogenoemde adviesraden specifiek nog kunnen detailleren. Goed, nog vragen erover? Chantal?
Dank u, voorzitter. Wij vinden het participatiereglement een goede zaak en stemmen dan ook voor. We willen een rechter wel op wijzen dat de burger vanaf de start mee inspraak krijgt, want vaak is het zo dat de foto al gemaakt is en de burger alleen nog de kader kan kiezen. Ook in verband met de volksraadpleging, die is niet bindend volgens de wet. Onze vraag is dan, waar ligt de grens dan wanneer het bestuur met de wil van het volk meegaat? De kers op de taart zou zijn dat het bestuur een volksraadpleging wel als bindend zou beschouwen.
Oké, okay, we nemen daar nota van. Het participatiereglement zoals het nu ligt, moeten we wel de 2 amendementen individueel laten keuren. Dus we gaan eerst voor het eerste toevoeging binnen de 14 dagen gepubliceerd. Wie is daarvoor? N-VA en de onafhankelijke. Wie is tegen? Pro, CD&V en vooruit. En wie onthoudt zich? Vlaams Belang. Goed, mag ik dan voor het tweede amendement dezelfde stemming noteren? Dan hebben we daar ook N-VA en de 2 onafhankelijken voor, Vlaams Belang, onthouding en pro-CD&V en vooruit tegen. Dat betekent dat we nu wel voor het reglement gaan stemmen zoals het voor lag. En wie is daar voor? Pro-CD&V, vooruit, N-VA, Vlaams Belang. En wie voor ook, Chantal en deze, dus unaniem, dank u wel. Dan zitten wij al op punt 9, en dat is de kerkfabriek Sint Blasius, de jaarrekening 2024. Elk jaar moeten die de jaarrekening binnenbrengen. En onze financieel beheerder die heeft samen met zijn dienst de jaarrekeningen positief geadviseerd. En de eerder gemaakte afspraken werden daarin nageleefd. Zijn daar vragen?
Iedereen kiest al, hè? Ja, eigenlijk een algemene opmerking over de 3 kerkfabrieken. Weer al, als we de gemeentelijke inbreng optellen voor de 3 kerkfabrieken, komen we op ongeveer €95.000. En we blijven dat toch wel heel veel geld vinden eigenlijk. Dus kan het geld niet wat afgebouwd worden en misschien hier en daar wat aangewend worden voor de andere noodzakelijkere projecten? En puntje 9, mag ik daar ook een vraag over stellen?
Dit is puntje 9.
Oké, okay, sorry. Ja, dan gaat het over de kerk zelf. Van, zijn er al concrete plannen voor deze kerk en op welke termijn zouden deze plannen dan gerealiseerd kunnen worden?
Wouter?
Ja. Wat uw eerste opmerking betreft, als u het gemiddelde neemt van de bijdrage, gemeentelijke bijdrage aan de kerkfabrieken, en u kijkt daar wat de België-studies daar onder andere over zeggen of andere, dan blijkt dat wij eerder aan de onderkant dan aan de bovenkant zitten. Ten tweede, wij zijn bezig met een kerkenbeleidsplan waar de toekomstvisie voor de kerken zal instaan. En dan zullen wij dat hier ook voorleggen aan de gemeenteraad. En dan zal blijken wat de toekomst van de verschillende kerken en van de verschillende kerkfabrieken ook kan zijn. Dat begint bij een parochieplan. Dat is een plan waar de gemeente kennis van neemt. Hè. Dat is eigenlijk een intern plan van de verschillende parochies, hoe dat zij hun werking in de toekomst zien. En op basis van dat parochieplan wordt er dan een kerkenbeleidsplan gemaakt. Dat zal dan hier worden neergelegd en op basis van dat kerkenbeleidsplan zal er dan ook een financieel meerjarenplan worden uitgestippeld, dat dan in onze financiële meerjarenplanning moet worden weergegeven.
Goed, nog vragen daarover? Wouter, wilt geen micro afzetten? Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. De kerkfabriek Sint Blasius, de jaarrekening, gunstig advies, wie is akkoord? Proost, CD&V, Chantal, Daisy, Vlaams Belang en vooruit. Onthouding, N-VA. De kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming, de jaarrekening 2024. Zijn er vragen over? Lisbeth?
Ja, het gaat niet zozeer over het financiële aspect. We hebben daar heel veel in geïnvesteerd. En de kerk is echt mooi geworden. Maar het gaat ons vooral over de ruimte rond de kerk. Eigenlijk, dat dat misschien eens herbekeken moet worden. Daar wordt geparkeerd bovenop dat grasplein. Terwijl we nu die nieuwe parking hebben, Liberation Garden. Misschien moeten we daar nog meer op gaan inzetten. Dat mensen die parking nog beter weten liggen. Die auto's daar s'avonds. Ja, het is een beetje jammer dat die mooie kerk die er nu staat een beetje opgaat in de omgeving. Of moet ik het zeggen? Dank je wel.
Marleen, ik denk dat je daar misschien wel iets, een neusje van de zalm.
Neusje van de zalm.
Tipje van de,
een tipje van de sluier.
Tipje van de sluier.
Wij zijn al een tijdje bezig met dat Naar de Kernproject. En daarnaast hebben we ook bij LIDER een dossier ingediend. Daar hebben we ook subsidies verkregen om net die kerkomgeving aan te passen. Er zijn al wel wat gesprekken geweest. Dus een eerste uitvoering heeft al plaatsgevonden. Dat is in de Merkemlaan de uitbreiding van de parking. Natuurlijk moesten die parkeerplaatsen er eerst liggen vooraleer dat we aan die kerkomgeving ervoor konden zorgen dat er niet meer geparkeerd kan worden tussen die bomen. Omdat die ook zo waardevol zijn en dat we dat terug echt dat plein terug een plein willen laten worden. Dus we werken samen met externe partners aan een project. Nu, dat is in samenwerking met gemeentelijke diensten, in samenwerking met de buurt, in samenwerking met Vitas, mensen van de service flats. Dus ook de jeugd, iedereen die eigenlijk, zodat iedereen gebruik kan maken van dat plein. En we proberen daar samen iets moois van te maken. En we hopen dat deze legislatuur ook echt te kunnen verwezenlijken.
Goed. Ja, Jos?
Ja, Marleen, is er misschien ooit ook nagedacht om de kerk zelf als symbool, als monument ook in de pitje te zetten door een mooie belichting eventueel?
Voor een mooie belichting, daar hebben we het nog niet over gehad. Om het wel in de pictures te zetten, dat is dat we het wel iets meer willen gaan openstellen. Dus in plaats van met Open Monumentendag, dat we ook wel eens een aantal zondagen de kerk ook openstellen om met gids daardoor te gaan. Zowel in de kerk als buiten de kerk. Maar het echt belichten van die kerk, dat is op dit moment nog niet aan bod gekomen of ter sprake gekomen. Dat kost ook allemaal heel wat geld. Dus ik denk dat we dat in een totaalplaatje moeten gaan bekijken voor wat die heel die aanpassing van die kerkomgeving past. Maar we kunnen het meenemen.
Als je niet moest repeteren, kunnen we elke zondag al gaan kijken. Hè, zoals maar. Goed, we zitten hier nu wel voor de stemming van de jaarrekening van de kerkfabriek. Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Wie is akkoord? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA, onthouding, de rest allemaal akkoord. En dan hebben we er ook nog eentje van de kerkfabriek, Onze Lieve Vrouw Maarten Armen van Strooiendorp, de jaarrekening 2024. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan kunnen we direct naar de stemming. Wie gaat akkoord met de jaarrekening? Zelfde stemming, N-VA, onthouding. Ja, oké, dank u wel. Punt 12 op de agenda, de rapportering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Dat is een kennisneming. Het hele pact zit bij in het dossier, maar ik denk dat je iets toelichting wilt geven, Katrien.
Ja, dat klopt. Ik ga een kleine toelichting geven. Want Vlaanderen financiert de lokale besturen voor hun inspanningen op vlak van energie en klimaat. En voor Leopoldsburg bedraagt de subsidie voor LKP 1.0 64.220 en voor 2.0 21.977, wat een totaal maakt van €86.197. Zoals jullie hebben kunnen lezen, hebben wij vooral ingezet op werf 1 en werf 3. Dus het aanplanten van de bomen, dat gaat dan over de Boskantstraat, de Koningin Louise Marialaan, de actie van HBVL, 340 hazelaren en een aantal bomen die vervangen zijn en een extra haagbeplanting aan de Treurgracht. En dan werf 3 is dan dat we 1 publieke deelwagen hebben en dat we van 21 naar 72 laadpunten voor elektrische voertuigen zijn gegaan. Voilà, deze korte toelichting.
Oké, nog vragen daarover? Het is een kennisneming, dus je kunt het thuis nog eens een keer rustig allemaal doornemen. Maar dat heeft u waarschijnlijk al wel gedaan, voordat u naar hier kwam. Puntje 13, de politie- en verkeersreglement, aanvullend verkeersreglement in verband met het invoeren van een kort parkeertijd van 30 minuten. Frankie?
Ja, ik wil gewoon even een toelichting geven. De meeste mensen weten wel wat de problematiek is in Leopoldenburg, dat heel veel handelaars parkeren voor de deur, hun schijf gaan doordraaien na 2 uur. En eigenlijk gewoon de hele dag voor de deur blijven staan. Daar is vanuit andere hoek van handelaars zijn daar regelmatig klachten over. Dus we zijn gaan nadenken, wat kunnen we daaraan doen om dat op te lossen? Dus daarom dat we nu hebben gezegd, van kijk, we leggen het voor aan de Adviesraad Lokale Economie en aan de GECO-MOVE. En daar is uitgekomen dat we die strook die nu ter goedkeuring ligt, gaan gebruiken als test om naar 30 minuten parkeren te gaan. Puur op vraag uit de handelaars.
Daisy?
Ja, inderdaad. We hebben dezelfde klachten ook gehad vanuit de handelaars. Maar dan stel ik mij wel de vraag, de strook waar het over gaat, als ik dat goed uitgerekend heb, gaat het over een 4 tot 6 wagens. Hè? En gaat zich dan het probleem... 10? Ja, 36 is toch tot aan Creatos. Ja. Gaat dan het probleem zich niet naar de overkant verplaatsen, dat de werk, want het zijn meer de werknemers die hun schijf gaan verzetten, dat die hun wagen daar gaan zetten en enkel alleen de straat gaan oversteken. Gaat deze regel geëvalueerd worden na een bepaalde periode, zodat we kunnen zien van, ja, heeft het probleem zich niet verplaatst, al dan wel, al dan niet, en wat gaan we dan doen? Of gaat het probleem zich niet naar de Maarschalk-Fokstraat verleggen? En zou het dan niet eventueel een betere oplossing zijn, hoewel wij voor het gratis parkeren zijn, om daar in de Stationsstraat 30 minuten gratis. Ik weet het, ik ben ook voor gratis parkeren. De eerste 30 minuten gratis en dan daarna... dingen. We zijn maar mee hard op het denken en zoals we al zeggen, wij zijn voor het gratis parkeren en we willen het gratis parkeren behouden, maar we willen ook de vrede in de Stationsstraat onder de handelaars behouden.
Goed, Frankie, misschien? Jos?
Ja, dank u meneer de voorzitter. We hebben dus ook daar ons is over gebrainstormd. En ik heb gezien, dat wordt ook verwezen naar verslagen van de Raad van Lokale Economie, voordat het uiteindelijk vertrokken is, want het zijn de handelaars die blijkbaar erachter gevraagd hebben. En er wordt ook verwezen naar een verslag van GECO-MOVE van 10 maart, maar als ik dan ga kijken op de website, ja, staat er dat ook weer niet op. Dus 10 maart, we zijn nu al eind april, dus sorry, we spreken over 14 dagen, maar we zijn een maand verder en het staat er niet op. Althans niet toen ik de verslagen geraadpleegd heb, of het zou er nu moeten opstaan. Maar goed, voor alle duidelijkheid, wij zijn wel te vinden voor die 30 minuten parkeertijd. Het zal misschien een verlichting zijn voor de mensen die eventueel kunnen gaan geld halen aan een bankautomaat, die daar ongelukkig is. Maar goed, men gaat nu de kans krijgen om toch daar te parkeren. Men verwijst dan ook naar de 30 minuten parkeertijd aan de post, maar dat is een totaal andere problematiek, denk ik. Aan de post ga je een temper kopen, ga je een pakje afgeven en zet je op een half uur weg. Dan ga je niet je haar laten doen en eventueel je nageltjes laten doen. Dat duurt langer dan een half uur. Voor de rest heb ik ook eens bekeken in de andere straat, de Chacoletstraat bijvoorbeeld. Als je dan daar doorrijdt, dan zie je eigenlijk aan de linkerkant van de Jacolet-straat 7 tot 8 voertuigen staan, allemaal van dezelfde handelaar, en die staan daar de godganse dag. Ik stel me de vraag, Schepenen, wat gaat je daaraan doen om dat probleem op te lossen? ik ben akkoord dat je dat doet in de Stationsstraat en dat je daar een beperkte parkeertijd gaat invoeren. Maar dat zijn de handelaars die de hele dag daar een strook bezitten van meer dan 80 meter, hè, met hun voertuigen. Dus wat gaan we daar aan doen? Misschien dat we dat eens breder moeten bekijken. Voor alle duidelijkheid, we zijn niet te vinden voor de parkeertijd van 30 minuten gaan in te voeren in het Gans centrum. Hè. Want dan gaan onze handelaars dat serieus onder lijden, denk ik. Ik denk dat we daar goed moeten over nadenken, maar voor alle duidelijkheid, wij stemmen mee voor die 30 minuten aan de Stationsstraat. Dank u.
Frankie.
Ja, bedankt voor jullie steun, hè, alvast. Daisy, wij hebben ooit zoveel gesensibiliseerd met handelaars. We hebben brieven gestuurd, we hebben het in het blaadje gezet, we hebben gevraagd van doe dat niet, hè, verplaatst u een auto, zet u een auto. Hè, er is plaats genoeg, Marktplein, aan het station. Er zijn locaties genoeg dat mensen een auto kunnen parkeren. Er zijn ook voorbeelden die hun auto parkeren op het Marktplein, die hun auto parkeren aan het station. Dus het kan, ja, als ze volharden, dan krijgen we op dit moment deze testfase. We hebben dat stukje gekozen omdat dat een stukje eiland is. Hè. Dat is niet zo'n hele kant van een straat. En we gaan dat testen. We gaan dat evalueren tot op het einde van het jaar. En gaan we kijken hoe dat zich dat, allee, wat de resultaten daarvan zijn. Gaat dat zich verschuiven naar de andere kant? Ja, dat kan. Maar dus ook daar sensibiliseren wij en vragen wij aan handelaars, zet u een auto aan het station of weet ik wat, als je uitgeladen bent. Hè. Bijvoorbeeld de bloemenhandelaar, die kan nooit laden en lossen, omdat er altijd auto's zo lang voor die zijn deur staan. En allee, ik bedoel, zo zijn er zoveel dingen. Kijk je naar de Koningsstraat, ja, de Jacolettestraat, ik weet het, Jos, maar dit is een testfase. We hebben voor dit stukje nu gekozen om dat daar even te proberen en dan zien we wat eruit komt. Oké.
Daisy.
Ja, het is ook omdat bepaalde handelaars, juist aan die kant, ik spreek over de brillenwinkel, die mensen zitten daar wel daadwerkelijk langer binnen. Dat zijn meestal ook ouder mensen, om een bril te kiezen, om een montuur te kiezen. Dus voor hun gaat het dan wel weer moeilijker zijn, zeker voor het ouder cliënteel. Dus daarom dat we al blij zijn dat we horen dat het om een testfase gaat en niet een vaste maatregel.
Iets wat ons eigenlijk ook opgevallen is, de parking van Vulpia aan de Spar. Die staat dikwijls voor 3/4 leeg. Kan onze gemeente daar misschien eens niet gaan praten met die mensen van Vulpia, om eens te zien, is daar een oplossing voor te vinden voor de handelaars die eventueel daar met een soort, ja, ik weet niet, huurovereenkomst of een soort parkeerkaart, dat die daar kunnen hun voertuigen zetten. Die parking, die staat, je mag gerust gaan kijken, die staat in gans de week voor 3/4 leeg.
Nu, ik denk inderdaad, Jos, dat er misschien iets is om te bespreken, maar dat staat hier niet op de agenda. En ik denk dat we de schepenen hier aan tafel dat kunnen meepakken naar de verschillende participatiemomenten. Maar het is een privéparking daar, die aan de ondergrond zijn. Hè. Dus er is altijd en iemand die privé zit, die moet centen hebben. Misschien dat jij dan iets meer weet over de financiën.
Maar ja, wat de financiën betreft, ze hebben ooit voorgesteld dat de gemeente dat zou overkopen. Maar wij zijn daar natuurlijk niet op ingegaan. We hebben voldoende parkeerplaats in Leopoldsburg. We hebben aan het station, we hebben hier aan het Marktplein. Dus we hebben bovengrond voldoende parkeerplaatsen. Waarom zouden wij nu in godsnaam miljoenen euro's aan belastingsgeld van u en van ons allemaal moeten gaan steken in een private ondergrondse parking, terwijl dat er voor onze publiek... Ja, maar dus waarom... Nee, maar dat was hun voorstel. Dus uw vraag is, dat staat leeg. En zij hebben nooit gezegd, ja, gemeente, als je geïnteresseerd bent, koopt het. En dus ja, dat zijn we wel niet van plan, hè, om daar ons belastingsgeld te gaan insteken. En dus, ja, we hebben ooit dat overleg gehad, maar we zijn niet ingegaan op dat voorstel.
Goed, kunnen we overgaan tot de stemming over het agendapunt dat nu ter sprake ligt. Dat is de korte parkeertijd van 30 minuten in het gedeelte tussen de Maarschalk-Vorststraat en de Nicolailaan, dus de Stationsstraat daar. Wie is akkoord? Pro-CNV, de onafhankelijke en vooruit. Wie is tegen? Vlaams Belang is tegen. Oké, dankjewel. Punt 14 is het ontwerp en het bouw van het zwembad te Leopoldsburg. De lastenvoorwaarden en de gunningswijze. Dat is al een keertje hier op de agenda geweest. Maar nu komt effectief het volgende punt natuurlijk. Ik wil heel even wel aanstippen. Als je ziet, in de bijlagen van het dossier zitten heel wat begeleidende documenten, die zijn niet voor publicatie vatbaar. Wil ik toch wel eens even zeggen dat die intern for your eyes only zijn. Katrien, je wilt nog wel een toelichting geven daarover?
Inderdaad, even een toelichting doen. Het was een zeer lijvig dossier, zoals jullie hebben kunnen zien. Dus via de selectiedraad die we op 15 januari hebben goedgekeurd, hebben gezocht achter geschikte kandidaten om het zwembad te bouwen. Een investeringsbedrag van 9,8 miljoen. Vandaag ligt de gunningsleidraad voor, zodanig dat de geselecteerde kandidaten het bestek kunnen ontvangen om een offerte in te dienen. Er zijn 5 kandidaturen binnengekomen. En op basis van het verslag van nazicht, dat uitgevoerd is door Belfius, zijn er 3 kandidaten weerhouden om een offerte in te dienen. Dat gaat over S&R Leopoldsburg, dan de combinatie Slange Koenis Architecten met Van Roei, en dan TMSA Pelikaan. Dat zijn de 3 kandidaten die weerhouden zijn. De rest hebben jullie zo wat kunnen lezen. De gunningsleidraad, dat die uit 3 delen bestaat. Hè. En dan het programma van eisen, wat misschien wel het meeste aanbelangt. Waarin dat je dan de projectlocatie, de visie en alle andere zaken kunt vinden. Ook zoals de lokale lijst, die misschien wel interessant is om een keer na te lezen. Waarbij dan dat je ziet dat het zwembad inderdaad 385 vierkante meter gaat zijn, een kinderbad van 40 vierkante meter, dat er een cafetaria zal zijn van 250 vierkante meter met een industriële keuken en een terras en een polyvalente vergaderzaal. Ook aan de parking is er gedacht, uiteraard. We hebben een totaal van 250 parkeerplaatsen, 79 bestaande en 171 nieuwe parkeerplaatsen. Waarvan dat er 20%, dus dat zijn er dan 50 met laadpalen, zullen voorzien worden. En 75 parkeerplaatsen voor bekabeling en al de rest in de wachtbuizen wordt gezet. Dus we gaan een beetje ook aan de toekomst denken en met al de elektrificatie. Idem dito voor de fietsen, 50 plaatsen voorzien, waarvan dat er 6 plaatsen voorbehouden zijn voor het personeel. En die zullen ook laadinfrastructuur bevatten. En dan zijn er ook nog 8 fietsstaanplaatsen, ook met een laadinfrastructuur voor de bezoekers. En de rest zal voorbekabeld en in wachtbuizen gestoken worden. Misschien ook nog even interessant is dat de tijdlijn die er nu nog op staat, eind september moeten ze hun offertes gaan indienen, moeten de offertes ingediend zijn. En dan tegen april 26 zouden kunnen overgaan naar het aanstellen van de ontwerper. Dus dat is nog een hele tijd. Hè. Voilà.
Dank u wel, Katrien. Zijn er nog vragen over? Als je niet tijd, Ronald. Katrien, wil je even afzetten? Dank u.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat een andere vraag. Wat gebeurt er met het oude zwembad?
Goed, Guy, heb jij ook nog een vraag?
Dat stelde de vraag. Wat gebeurt er met het oude zwembad? Want dat zal waarschijnlijk ook wel een gunningsvoorwaarde zijn voor dat af te breken, hè?
Dorinda, had jij ook nog iets?
Ja, in januari, de gemeenteraad van januari, hebben we het eerste gedeelte goedgekeurd voor het bedrag inclusief BTW. Nu komt datzelfde bedrag terug, exclusief BTW. Daar hoort wel een verschil tussen te zitten, volgens mij.
Katrien?
Zijn er nog vragen? Ah, ja, wacht.
Oh, sorry, ja, Daisy. Had jij ook nog een vraag? Ja.
Ja. Dus zoals ik het begrepen heb uit een eerdere schriftelijke vraag, in verband met subsidies voor de bouw van het nieuwe zwembad, konden wij een aanvraag doen voor een eenmalige infrastructuursubsidie van maximaal 1.250.000 euro of de nieuwe exploitatiesubsidie, sorry. Van 150.000 euro jaarlijks gedurende 30 jaar. Dus voor een totaal van 4.500.000 euro. Nu, ik heb begrepen dat de laatste, het meest interessante leek voor onze gemeente. Nu, aangezien er een bouw gaat zijn van een cafetaria bij het nieuwe zwembad, gaan daar dan ook nieuwe uitbaters voor gezocht worden? Of gaat dat de uitbater zijn van de huidige uitbater van de Merel? Gaat hij die concessie krijgen of daar aanspraak op kunnen doen? En net zoals onze collega's juist zeiden, wat gebeurt er met de Merel in de loop van de jaren? Is daar aan de speeltuin en het speelbos toch wel wat vernieuwingen aan geweest? Gaat de cafetaria daar behouden worden voor de gezinnen, de fietsers en de wandelaars?
Katrien?
Ja, oké. Eerst misschien over het oude zwembad. Ja, dat is niet in deze scope opgenomen. Hè. Het oude zwembad zal alles, heel de site zal teruggegeven worden aan de natuur. Dus tot en met Campidou eigenlijk. Dus alles wordt daar terug aan de natuur toegegeven. Dat zal voor de volgende legislatuur zijn, hè, dat het afgebroken zal worden. Dus dat zit hier niet in deze financiering. Dorinda, wat betreft de 9,8 miljoen, dat is altijd exclusief BTW en ereloon geweest. Maar we hebben nooit gesproken, er is altijd maar één bedrag geweest, 9,8 miljoen exclusief in januari. Dan moet ik eens eventjes kijken, ja. Het is altijd exclusief, het bedrag is altijd exclusief BTW en ereloon.
Was dat dan in januari?
Dan moet ik eens even nakijken. Ja. Normaal is het 9,8 voor de bouw, exclusief BTW en erelonen. Ja.
We zullen het voor alle zekerheid even laten nakijken en dan nog zien wat het verschil tussen zit. Hè. We zullen het u laten weten.
Ja. Wat de subsidies betreft, inderdaad, gaan we dus voor de exploitatie. Hè. Ja, dat klopt. En het is dan ook zo dat alles wat er nu aan de Merel staat, dat mee gaat verhuizen. Dus alle speeltuigen, alles gaat mee verhuizen. En dan gaat eigenlijk de start ook allemaal daar gebeuren. Van de omloop en van de ingang van de speeltuin. Dus dat gaat allemaal gebeuren aan het buurthuis op de site. Ja.
Die is grote speelboot en al, dat wordt allemaal mee verhuisd dan naar de Merel en naar het buurthuis. En daar komt dan niks voor de wandelaars of de dingen, dat wordt volledig teruggegeven aan de natuur.
Dat wordt inderdaad teruggegeven aan de natuur, maar de wandeling gaat dan beginnen van aan het buurthuis. Dus je gaat nog altijd in die kant van de bossen nog altijd kunnen binnengaan. Hè. Dus, ja, oké, alstublieft.
Achter de voetbalpleinen begint eigenlijk de multimovepad ook een stukje. Maar je pakt het dan even anders. Guy, heb jij nog...
Nee, het is gewoon aanvullend. Ik ben actief in de bouw. Het is juist een goed moment, hè, want de bouw ligt stil. Dus je hebt drie die het meedoen, die gaan dus vechten voor die bouwen. Het is gewoon maar aanvullend.
Kan maar alleen het voordeel van de gemeente zijn. Goed, kunnen we dan overgaan tot de stemming van die gunningsleiding voor het zwembad... Wie is akkoord? Voor CD&V, onafhankelijke Vlaams Belang, nog onthouding tegen? Vlaams Belang, onthouding. N-VA was akkoord. Dan zitten wij op het volgende punt. Dat is vertegenwoordiging in de instelling van de ombudsdiensten, inschrijving lager en secundair onderwijs. Omwille van de specificiteit van de opdracht in de ombudsdienst wordt voorgesteld om daar een deskundige ambtenaar in af te vaardigen. Er wordt voorgesteld hiervoor mevrouw Niki van der Velde, deskundige van het onderwijs. En als plaatsvervanger mevrouw Samia Shekimi, de integratieambtenaar als plaatsvervanger. Mag ik de twee jongeren terug even tot bij om mij vragen om mij te assisteren. Dank u wel voor de technische interventie. Ik denk dat we twee opnames gaan hebben van deze gemeenteraad dan. Hè? Dus we hebben even de opname moeten stoppen omdat er een technisch probleem was. Dus je gaat normaal gezien in de loop van de week twee verschillende opnames hebben. Je gaat die plakken? Ik ken anders een goede dish op hier, dat kan. De uitslag van de stemming voor de vertegenwoordiger in de ombudsdiensten. Nieke van der Velde 24 en eenmaal nee. En Shamia, 19 keer akkoord en 6 keer nee. Ik had het al geschreven. Goed. Punt 16 op de agenda, de grote rappel 3, de renteloze lening die toegegeven wordt aan de VZW, het museum van het kamp van Beverloo. We vragen daar de goedkeuringen, dat is voor de subsidie van de Nationale Loterij. We hebben dat nog eens een keertje gedaan, ik denk, met Liberation Garden. Zijn er vragen over? Dorinda? Dan moet je de micro opzetten.
Ik wacht ten eerste op de vraag. N-VA onthoudt zich op dit punt. Wij willen onze steun te volle gebruiken voor de organisatie van de grote rappel. Maar de subsidies die dat toegekend zijn aan het museum van het kamp van Beverloo, zien wij graag gebruikt voor het kamp van Beverloo en niet voor de grote rappel.
Dat heeft niks te maken met het punt dat hier staat, want het is eigenlijk een renteloze lening die eigenlijk aan de gemeente gegeven wordt en niet aan de VZW. En dus het museumkamp van Beverloo moet die terugstorten. Hè? Marleen, denk misschien dat je daar...
Dus wij hebben de gesprekken gehad met de Nationale Loterij. En de Nationale Loterij wil absoluut dit project, dit gemeenschapswarmend project steunen. Zeker in het kader van 175 jaar Leopoldsburg. Maar zij gaan nooit rechtstreeks aan een gemeente gelden toekennen. Dat hebben we met de Liberation Guard ook gehad. Dus we doen dat eigenlijk in samenwerking met het museumkamp van Beverloo. Waardoor dat het museumkamp van Beverloo in afspraak met de Nationale Loterij de techniek betaalt. Dus het geld dient wel degelijk voor de grote rappel en niet voor de VZW museumkamp van Beverloo om dat te kunnen gebruiken. Dit gaat over een renteloze lening. Omdat de VZW museumkamp van Beverloo geen 200.000 euro heeft om voor te schieten. Die factuur die komt naar het museumkamp van Beverloo. Het museumkamp van Beverloo betaalt, vandaar dat ze een voorschot nodig hebben vanuit de gemeente. Vanaf het moment dat die factuur betaald is, geven zij dat aan de Nationale Loterij. De Nationale Loterij stort terug en zij gaan dat weer terugstorten aan de gemeente. Dus het is eigenlijk een operatie die we moeten uitvoeren. Dat hebben we met de Liberation Guard ook gedaan. En ik denk dat we heel blij mogen zijn dat de Nationale Loterij 200.000 euro steun geeft. Die geven ze niet gewoon aan de VZW Museumkamp van Beverloo, maar die geven ze wel aan het project De Grote Rappel 3.
Goed, dan gaan we over tot de stemming van dit agendapunt, die renteloze lening. Wie is akkoord? Pro-CD&V, Vlaams Belang, Daisy en Chantal en Vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? N-VA onthouding. Dan het laatste punt op de normale agenda, de bijdrage 2025 aan toerisme in Limburg. Zoals u kunt lezen komt dat dan neer op 0,25 euro per inwoner, oftewel 4.144 euro. Zijn er vragen over? Ronald en Dorinda. Ronald.
Dank u wel, voorzitter. Wat krijgen we daarvoor in return eigenlijk?
Dorinda.
Ik had dezelfde vraag als Ronald en bijkomend, wordt er voor alle musea van de gemeente promotie gemaakt?
Marleen, denk ik.
Ja, dus dit is iets wat jaarlijks terugkomt. Dus alle Limburgse gemeenten dragen bij aan toerisme Limburg, Visit Limburg. eigenlijk ter promotie van Limburg en alle gemeenten. Zij doen hier regelmatig acties om net het toerisme in Limburg te bevorderen. En vandaar dus dat wij ook een kleine bijdrage doen van 4.144 euro per jaar. Dus dat is die 25 cent. Dus het is niet alleen specifiek voor onze gemeente, maar we dragen daar wel een stukje aan bij. En zij maken promotie. De ene keer is dat meer voor het Harsbegouw, de andere keer is dat voor in het kader van Wereldoorlog 2. En dan komen wij daar wel weer in aan bod. Soms gaat dat over wandeltoerisme of over fietstoerisme. Dus eigenlijk heel specifiek. En ja, elke gemeente draagt een stukje bij, maar geniet ook een stukje van de vruchten ervan. En dan had Dorinda nog een vraag.
Ja,
dus dit is voor Toerisme Limburg, dus dat is een bijdrage die wij aan Toerisme Limburg geven. Zij promoten niet alleen één museum, of als ze dat doen, dan is dat altijd volgens een bepaald thema. Als dat gaat specifiek over Leopoldsburg, dan zit dat bij Visit Leopoldsburg en dan zit dat niet bij Visit Limburg.
Goed, nog vragen? Kunnen we overgaan tot stemming? Wie is akkoord met deze bijdrage? Unaniem, ik had niet anders verwacht. Dank u wel voor de deelname aan de normale agenda, maar er zijn ook nog wel wat mondelinge vragen binnengekomen. Ik wil nog wel even herinneren, ik heb de fractieleiders een mailtje gestuurd gehad, dat als er een feestdag valt op maandag of dinsdag, dat eigenlijk de mondelinge vragen het liefst op donderdagavond binnen zijn, zodanig dat de administratie zich ook wel kan voorbereiden. Ik heb gekeken, ja, het eerste half jaar hebben we dat al zeker niet meer aan de hand, als er niks speciaal is. Maar hou toch wel een beetje rekening mee met het indienen op tijd van uw mondelinge vragen. We gaan ook de mondelinge vragen in volgorde van anciëniteit behandelen. En dat wil zeggen dat... Dat kan toch wel niet dat Gierens de eerste mag komen zetten.
Ja, Ronald
gaat die doorheen. Oké. Ronald, geen woord als eerste zeggen. De stand van zaken, de fusie van de gemeente. Is dat toch van de Gier? Oké. Allee, voor eenmaal dan.
Mag ik beginnen?
Jij mag beginnen, Gier.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Simpele vraag. Was de stand van zaken van de fusie? Want de vorige legislatuur, ook in de Vlaamse regering, was er veel te doen rond fusies en het aantal gemeentes terugbrengen tot ongeveer 100. En het moest van alles dit en dat. Hier zijn ook wat studies geweest, maar nu voor het moment hoor ik niks meer. Is mijn vraag, was nu de stand van zaken aangaande fusiegesprekken? Dat was onze vraag.
Burgemeester gaat erop antwoorden.
Wij hebben in 2023 een bestuurskrachtanalyse laten uitvoeren. Daaruit bleek ook dat we als Leopoldsburg zijnde nog bestuurskrachtig genoeg zijn. Maar dat we wel in deze legislatuur mogelijke samenwerkingsverbanden gaan onderzoeken. Nu, tijdens de gemeenteraad van 19 februari is er ook al een hele opleisting, is ook de vraag gesteld geweest, is een hele opleisting geweest van welke samenwerkingsverbanden er eigenlijk al allemaal zijn met Beringen, met de Sender Loram. Dus vandaar, alleen meer als dit kan ik op dit moment ook niet meer weergeven. Dus 2 maanden geleden is dit eigenlijk hier ook al eens aan bod gekomen.
Goed, dank u wel. De volgende vraag die we binnenkregen is van Jos Bergmans, N-VA. De concessie poppenbar aan Liberation Garden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus die eenmalig rechtstreeks toegekende concessie van de poppenbar aan de Liberation Garden, die loopt af op 30 april 25. Onze vraag is er al een nieuwe procedure uitgezet om eventueel een nieuwe uitbater te zoeken voor de toekomstige poppenbar, zeg maar? En zijn er eventueel kandidaten?
Ja, Marleen, sorry.
Ja, dus ook hier. Het is op het college vorig jaar, 18 november, geweest dat we een opdracht hebben gegeven voor een pop-up bar te kunnen uitbaten. Dus die uitbating was exact voor 4 maanden. Vandaar ook pop-up. Maar ja, meer als pop-up mochten we op dat moment ook niet toekennen, omdat we ook geen vergunning hadden. Dus vandaar dat we een omgevingsvergunning hebben aangevraagd om op permanente basis daar horeca toe te laten. Dus niet voor 4 maanden op een jaar, maar permanent. Wij gaan ook het koetshuis renoveren en we gaan ervoor zorgen dus dat het een semi-permanente opstelling wordt. Dat er ook toiletten komen buiten. En dus ja, die werken, die vergunning, die is aangevraagd geweest. En die is afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, 18 april, afgeleverd door het college van burgemeester en Schepenen. Ja, dat is een procedure die we hebben gevolgd. Maar ja, om dan een openstelling te doen voor een horecazaak waarvan dat we op dat moment niet wisten ja, of daar een pop-up nog mogelijk was of een permanente uitbating, dat leek ons dan ook geen goed idee om daar nu al een echte openstelling voor te doen. Dus wat is het voorstel om nu vrijdag op het college, dus dat is de laatste vrijdag voor 30 april, om nu vrijdag op het college een goedkeuring te vragen om die pop-up, wat geen pop-up meer dan gaat zijn, maar dat die gewoon de huidige uitbater dat kan verlengen, totdat de werken, de nieuwe werken, uitgevoerd zijn. Ondertussen kunnen wij wel de voorbereidingen treffen om dat open te stellen, maar er gaat geen enkele horeca-uitbater iets gaan een offerte gaan indienen als men niet weet ja, hoe lang dat die werken daar gaan duren. Stel dat dat 5 of 6 maanden gaat duren ja, en je begint nu met een horeca-uitbating en je moet dan in de wintermaanden 6 maanden gaan sluiten, ja, dan heb je ook geen inkomen. Dus om dat te vermijden laten we eigenlijk de huidige uitbater gewoon de uitbating verder zetten. Dus die vergunning hebben we. En dan gaan we ja, zo snel als mogelijk gaan we dan een nieuwe openstelling doen. Zodat tegen dat de werken uitgevoerd zijn, we een nieuwe uitbater hebben. En dan krijgt iedereen alle kans om deel te nemen.
Voldoende, Jos? Ja, maar... Jij mocht daarop repliceren.
Ja, dus ik ga ervan uit dat er niemand anders bereid was om die pop-up over te nemen tijdelijk. Dus, want er is niemand niet gevraagd, hè. Dus er wordt eigenlijk, toen de pop-up werd toegekend, dan is er sprake van een eenmalig rechtstreeks toegekende. Dus zonder openstelling is er rechtstreeks aan die meneer toegekend. En nu gaat men dat terug zomaar verder geven, zonder dat men iemand gaat bevragen. Dan had misschien toch wel iemand bereid geweest om dat te openen, die periode, totdat de nieuwbouw, als je het niet vraagt, kunt niet weten, hè.
Dat had gekund, hè, maar wij hadden ook gehoopt dat we veel eerder een omgevingsvergunning hadden bekomen. Nu, we zitten daar in een kwetsbaar gebied, een habitatrichtlijngebied, wat dat toch wel heel specifieke voorwaarden oplegt. Maar goed, we hebben nu pas afgelopen vrijdag de omgevingsvergunning kunnen goedkeuren. En ja, zolang als we daar geen uitsluitsel over hadden, wisten we ook niet of we überhaupt wel een pop-up daar konden organiseren. Dus laat staan dat wij vandaag of morgen moeten zeggen tegen de nieuwe, mogelijke nieuwe uitbater, het gaat toch niet door. Dat kunnen we ook niet maken. Dus vandaar dat we ja, eigenlijk om nu wat continuïteit te hebben, gewoon gezegd hebben, we gaan met de huidige uitbater verder. Dat werkt. Dat loopt goed, dus laten we dat nu gewoon even verlengen, tijdelijk verlengen, totdat we de werken hebben uitgevoerd en dat we dan een openstelling kunnen doen waar dat iedereen kansen krijgt om permanente uitbating mogelijk te maken.
Goed, dankjewel Jos en Marleen voor jullie inbreng. De volgende vraag in anciëniteit wordt gesteld door Lisbeth Jannes en dat gaat over bedanking van de vrijwilligers.
Ja, dankjewel. De vrijwilligers hebben een bon gekregen voor smoutenbollen. Wij juichen dat toe, heel fijn, lekker. Maar het ging alleen over de vrijwilligers die eigenlijk op de een of andere manier een link hadden met Leopoldsburg. En we hebben gehoord dat heel wat vrijwilligers eigenlijk een beetje uit de boot zijn gevallen. Dus nu was onze vraag van hoe kunnen we dat eigenlijk misschien naar de toekomst toe voorkomen. En misschien kunnen we bij de verschillende verenigingen op een of andere manier een opleisting laten maken van alle mensen die daar dan werken, omdat die ook wel een steentje bijdragen om onze gemeente aangenamer te maken. Het ging ook over smoutenbollen die bij 2 handelaars dan afgehaald kon worden. Maar het is eigenlijk jammer dat de andere handelaars dan een beetje in de kou blijven staan. Pak smoutenbollen, €5. Misschien was het ook een goed idee geweest om de bon te geven van €5 die de mensen dan bij eender welke handelaar in Leopoldsburg zouden kunnen besteed hebben. Dank u wel. Maar nu.
Lieve.
Ja, dank u Lisbeth.
Nu, de afspraak in de gemeente is dat dus iedere vrijwilliger en de verenigingen die vrijwilligers hebben, waar onze inwoners actief zijn, dus dat die in de week van de vrijwilliger een bedankje krijgen. Nu, maar ook de vrijwilligers die niet in Leopoldsburg wonen, maar hier wel actief zijn, die krijgen dus ook een bedankje. Maar het is op verschillende manieren kan dat. Hè. Dat kan via een receptie, dat kan via een ticket, dat kan via allerlei manieren of een cadeautje. Nu, dit jaar hebben ze via, omwille van verschillende obstakels, is ons dat niet gelukt om dat in de week van de vrijwilliger te doen. En hebben we eigenlijk op laatste nog alleen maar kunnen organiseren voor de smoutenbollen. We hadden de smoutenbollen reeds gedaan, 2 jaar na elkaar in de coronatijd. En dat werd eigenlijk best gesmaakt. Dus de mensen waren er echt tevreden over. Maar het is inderdaad ook zo, zoals jij gezegd had in uw vraag, dat sommige vrijwilligers wel een vergoeding krijgen. Maar dat is eigenlijk geen loon, dat is echt dus een onkostenvergoeding dat die eigenlijk krijgen. En dat kan per jaar zijn €1692 en zoveel centen. Maar dat is een echte onkostenvergoeding en dat is niet vergelijkbaar met een loon. Dus, en dat doet eigenlijk dan ook geen afbreuk aan hun statuut van vrijwilliger, omdat dat eigenlijk echt onkostenvergoeding is. Nu, sommige vrijwilligers die op onze gemeente en in het OCMW een actie doen, een activiteit doen, die krijgen wel een loon, maar dat valt allemaal binnen die grenzen. Er is niemand die buiten die grens gaat. Dat bedrag dat kan variëren naar hetgeen wat je doet, naar welke taak dat je doet of welk opleidingsniveau dat je hebt. Daar kan dat van afhangen. Dus niet iedereen heeft evenveel vergoeding. Nu, andere vrijwilligers worden dan weer vergoed in een geschenkbon. Dus die niet bij ons zijn, die kunnen een geschenkbon krijgen. Als je weet dat wij in Leopoldsburg 600 vrijwilligers hebben, dus die allemaal gekend zijn bij ons en die worden gekend, dat wordt opgevraagd aan de verschillende diensten. En dat zijn dus eigenlijk mensen die dus ook met groepen waar we samenwerkingsovereenkomsten mee hebben, die tellen daar ook mee. Bijvoorbeeld het kapstokje, de tuinhoek enzovoort. Het voedselbedeling, die vallen daar allemaal onder. Maar hebben wij een pasklare oplossing om iedereen? Dat is bijna onmogelijk. Als je weet dat wij al 125 mooimakers hebben. Dus ja, wij kunnen eigenlijk niet meer doen als wat we nu op dit moment doen. Dus we bereiken eigenlijk al 600 vrijwilligers binnen Leopoldsburg. Die actief zijn binnen onze gemeente of in het OCMW. Goed.
Die zullen wel gesmaakt hebben dan, die smoutenbollen. Volgende vraag, die is betreffende de hangjongeren. Chantal.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga terug naar de omgeving van de kerk, de serviceflats en het dienstencentrum, de kiosk. Dus daar verzamelen zich geregeld jongeren. Ze komen daar wat zitten, praten, lachen en ze maken TikTok-filmpjes, wat de bewoners echt niet erg vinden. Dat men echter urineert op de banken, overmatig drinkt, klopt op de brandtrappen en muren van de gebouwen en zelfs glas kapot breekt, dat is echter wel een brug te ver voor de bewoners daar. Ze zijn namelijk heel erg bang. Van dit gebeuren werd melding gemaakt aan het gemeentebestuur in de hoop dat er een einde gesteld kon worden aan deze vandalenstreken. Als oplossing werd er een bordje aan de brievenbus bevestigd met een vermelding. In geval van hangjongeren, bel het gemeentebestuur en na 19 uur bel 101. Dus er bestaan ongetwijfeld wel andere en meer efficiënte manieren om de servicebewoners de nodige veiligheid en rust te bieden. Dus welke oplossingen stellen het gemeentebestuur en de directie van Vitas voor?
Frank? Ja, Chantal, het eerste deeltje zal ik een antwoord opgeven over hangjongeren. Nu, je weet, het is altijd een moeilijk evenwicht vinden, hè, tussen jongeren die ergens willen hangen, zoals we het dan noemen, buurtbewoners die rust willen hebben. Dus dat is een probleem. Dat weten we en we willen daar deze legislatuur eigenlijk ook wel een beleid rond gaan uitvoeren, hè, met die hangjongeren. Het ding is wel, die signalen die daar zijn geweest over het urineren, het glas kapot maken en zo, die zijn wel degelijk tot bij ons in het bestuur geraakt. Maar dat bordje dat daar hangt of dat papiertje, dat is niet van ons. Ik denk dat dat iemand is die daar woont, die heeft gezegd van kijk, als er een probleem is, bel me naar de gemeente. Maar wij hebben dat daar niet gehangen alleszins. Dus ja, we willen ook met onze straathoekwerker, hè, natuurlijk in gesprek gaan met die mensen. Hè. Het wordt weer langer licht, het wordt gewoon weer, die jongeren gaan weer later buiten blijven. Dus, maar onze straathoekwerker is ook al ingelicht, die is al met van die gasten in contact geweest, die heeft daarmee gesproken. Maar zoals je weet, een straathoekwerker, die mag niet controleren, die mag niet sanctioneren, die mag eigenlijk gewoon maar een beetje sensibiliseren, met die mannen praten en kijken van waar speelt het hier juist. Dus we zetten daarop in, hij weet ervan, hij gaat er regelmatig langs, maar ja, het is niet altijd evident natuurlijk. De afspraken rond Vitas, daar kan Marleen nog wel iets rond zeggen, want daar gaat ook nog iets rond gebeuren.
Ja, dus dit gaat eigenlijk rond Chazal. Dus je hebt Eikenheide, want daar heb je ook de hangjongeren, waar de Frankie ook wel een stukje naar verwijst. Maar dit gaat dan eigenlijk heel specifiek over Chazal. Daar is ook een mevrouw die in een van die serviceflats woont, die mij ook gecontacteerd heeft om te zeggen van kijk, we zitten hier met een probleem. Hetgene wat u aanhaalt, dat heb ik letterlijk ook zo via Messenger doorgestuurd gekregen. Ik heb ook met die mevrouw contact opgenomen. Ik heb dan contact opgenomen met de directeur van Vitas, maar ook met onze schepen, Frankie Gijpen, met de straathoekwerker. En dan met een mevrouw die daar in de buurt daar heel erg ontfermt over de hangjongeren. En wij hebben volgende week maandag, 30 april, hebben wij een overleg om samen met hen te kijken van welke maatregelen moeten we hier nemen, hoe gaan we in dialoog met die jongeren, dat ze daar misschien wel mogen hangen. Net zoals u ook aanhaalt, maar natuurlijk vandalisme of andere vormen, die mogen we niet tolereren. Maar we moeten daar wel op een goede manier samen naar een oplossing zoeken, zodat het niet verergert, maar dat we op een constructieve manier dat aanpakken. En dat doen we volgende week maandag met een eerste gesprek. En dan hoop ik ook dat daar resultaten geboekt worden.
Dus ik vraag mijn eigen af of dat er ooit al bekeuringen gebeurd zijn. Dus dat er zo'n zaken gebeuren.
Ja, dus ook dat, dat is voor de politie, als er een PV moet opgemaakt worden, maar dat is ook altijd niet zo evident. Als men dat ziet, vandaar bel 101 of tijdens de kantooruren naar de politie, niet naar de gemeente. Want dat is eigenlijk een stap die men niet moet nemen. Men moet niet naar de gemeente gaan bellen. Maar als men zoiets vaststelt of als men zoiets ziet, is het eigenlijk onmiddellijk naar de politie bellen. Of als het 's nachts is of in het weekend, naar de 101 bellen. En dat is eigenlijk de enige en de juiste weg.
Goed. Dan gaan we naar onze vijfde vraag. Dorinda, dat gaat over de terrasjes.
In het college van burgemeester en schepen van 14 maart heeft een handelaar gevraagd om een terras te mogen plaatsen voor de zaak die geweigerd werd. Om allerlei redenen. Een van die redenen was het verschil in inrichting tussen de Maarschalk Vochtstraat en de Leonardstraat. Ongetwijfeld is daar een verschil, maar ik zie het niet. Dus wat is dat verschil? Waarom dat het voor de ene handelaar wel goedgekeurd wordt, voor de andere handelaar niet? Wat zijn de vereisten om de plaatsing van een terras voor een zaak te realiseren? En waarom moet er eerst een volwaardig terras zijn voor een zaak, alvorens dat er een uitbreiding kan gaan naar de parkeerplaatsen? Want net een volwaardig terras kan net uw plaats op uw stoep beperken, wat soms problemen met zich meebrengt. En als er dan controles uitgevoerd worden op die vereisten die dat er gesteld worden, hoe vaak worden die controles uitgevoerd en door wie? En binnen welke termijn moeten vastgestelde overtredingen in regel met de wet gesteld worden? Dank u wel.
Marleen?
Ja, een aantal vragen. We gaan ze systematisch overlopen. De vereisten voor het plaatsen van een terras. Ja, we hebben een terrasvergunning. Iedereen kan die terrasvergunning ook lezen. Dus men weet of op welke manier dat men die terrasvergunning kan aanvragen. Dus een plan, een schets. En dan is het eigenlijk aan onze diensten om dan te oordelen of er een terrasvergunning al dan niet kan gegeven worden. Nu, een van die minimumvereisten is dat er een doorgang is van 1,5 meter voor voetgangers. Waarom moet er eerst een volwaardig terras aanwezig zijn alvorens er een uitbreiding naar de parkeerplaatsen kan zijn. Nu hier in dit geval vroegen die enkel een terras op de parkeerplaatsen en niet op de stoep. Nu, als je daar in de Maarschap Hoogstraat gaat kijken, dan is dat eigenlijk echt wel een hele brede stoep. En we hebben ook, daar staat ook een lantaarnpaal en daar staan ook fietsnietjes. Dus wij hebben hen aangeraden, en ze waren daar ook mee akkoord, om eerst een terras te voorzien op de stoep, op de bestaande stoep, en om daar dan de 1,5 meter doorgang te voorzien. En als er dan nadien nog uitbreiding nodig is, dan willen we dat zeker wel bekijken, zeker met het naar de kernproject, als we eventueel een aanpassing moeten doen. Want dat wil zeggen dat die fietsnietjes daar dan weg moeten en dat die lantaarnpaal, want die staat dan in het midden van hun terras, dat die lantaarnpaal dan ook moet verplaatsen, want ze hebben daar ook een dakconstructie voorzien. Maar ze hadden niet eraan gedacht dat daar een lantaarnpaal stond. Dus ja, het is in die optiek, dus dat we zeggen van begin eerst met een terras. Net zoals aan de andere kant van de Leonardstraat, waar daar ook een terras is aan de kant van de zaak. En dan bij uitbreiding naar de parkeerplaats, waar dat men ook 1,5 meter moet vrijhouden tussen de weg en de parkeerplaats. En hier was het ook echt ingetekend tot op de rand van de parkeerplaats met de weg, waar dat er geen 1,5 meter afstand was tot de weg. Dus dat is ook het verschil met de Leonardstraat en deze straat, dus dat ze eigenlijk echt hadden ingetekend tot op de rand van de weg. En niet 1,5 meter van de weg waren afgebleven. En als je naar de Leonardstraat gaat kijken, is daar effectief wel 1,5 meter van de parkeerplaats niet ingenomen. En binnen welke termijn moet men, als er een overtreding is, binnen welke termijn? Ja, daar is geen termijn opgenomen in ons terrasreglement, maar we controleren dat wel. Dus als er klachten komen en ook op regelmatige basis is er een rondgang. En dan wordt er gekeken of de terrassen nog correct staan of conform het terrasreglement. En dan treden we wel op.
Goed, ik denk dat alle vragen beantwoord zijn. Dorinda, wilt jij nog iets? Nee? Oké. Okay. Dan komen wij bij onze laatste vraag. De toekomst van de politiezones in Limburg en de impact op onze gemeente. Daisy.
Dank u wel. Dus op 16 april werd er in het TVL-nieuws bekendgemaakt dat er in Limburg ruimte zou zijn voor maximaal 3 politiezones. Uit het nieuwsbericht bleek dat er onder andere Lommel, Kempenland en Houthalen en bij uitbreiding Noord-Limburg open zou staan voor de vorming van 1 grote gezamenlijke politiezone. Naar aanleiding van deze berichtgeving organiseerden wij een korte bevraging via sociale media als vorm van burgerparticipatie. Uit deze bevraging bleek dat wel liefst 87% van mensen in Leopoldsburg liever de kleine politiezone die we nu hebben behouden en een eigen wijkkantoor verkiezen. De voornaamste bezorgdheden zijn een mogelijke toename in de interventietijden en een langere wachttijd voor afspraken bij de politie. In dit kader wens ik het college de volgende formele vragen voor te leggen. Is het gemeentebestuur voorstander van de vorming van 1 grote politiezone die een aanzienlijk deel van Noord-Limburg omvat, inclusief onze gemeente? Welke gevolgen zou een dergelijke schaalvergroting hebben op het bijstaan van de wijkkantoren en de nabijheid van de politiediensten voor onze inwoners? Kan het gemeentebestuur garanderen dat in geval van een grotere politiezone de huidige interventietijd van ongeveer, soms ook langer, 30 minuten behouden blijft? En hoe zou het gemeentebestuur de inwoners verder betrekken bij dit belangrijke veiligheidsvraagstuk? Dank u.
Marleen?
Ja, ook weer heel wat vragen. Misschien eerst even een kleine rechtzetting. Dus u spreekt over Houthalen, maar dat is de PZ Hano. Dus Hamond, Neerpelt, Overpelt, nu is dat Pelt. Dus dat is gewoon een kleine rechtzetting. Nu, die gesprekken die zijn lopende. Jos weet dat vanuit de politieraad. Weet men dat er gesprekken bezig zijn. Maar ja, meer als dit kan ik daar op dit moment ook nog niet van zeggen. Ook de mensen vanuit de mensen die werken bij de politiezone Kempenland, bij de politiezone Lommel en Hano, die zijn ook allemaal geïnformeerd. Dus dat we daar in gesprek zijn. Maar iedereen weet dat we nu in het nieuws de politiezone Brussel en dat er toch wel heel wat in beweging is. Dus laat ons dat ten gepaste tijden ook brengen. En dat gaan we ook zeker wel doen. En dan kom ik op uw laatste vraag van hoe gaan we de inwoners betrekken. Ik denk dat het goed is dat we bij de eerstvolgende commissie Algemene Zaken op 26 mei, dat we daar de korpschef ook eens een keer een toelichting laten geven over wat zo'n politiefusie kan betekenen voor een gemeente als bijvoorbeeld Leopoldsburg. De gevolgen voor een wijkkantoor. Nu, elke gemeente heeft recht op een wijkkantoor. Allee, dat is bij wet, dat is zelfs zo bepaald. Wij hebben hier altijd ons wijkkantoor gehad, omdat we hier ook een hoofdkantoor hebben. Maar stel dat in de toekomst hier geen hoofdkantoor meer zou zijn, dan komt er altijd een wijkkantoor. Nu, ons huidige politiecommissariaat is te klein. Men heeft dat ook al wel kunnen vaststellen, zeker voor de mensen die in de politieraad zitten. En we zijn ook we hebben een bod gedaan op het KBC-kantoor hier in Leopoldsburg. Dus ook daar zitten we in een eindfase. Dus laat ons hopen dat we het politie- of het wijkkantoor daar kunnen onderbrengen op het Koningin Astridplein in het KBC-kantoor. Maar dat zal een van de volgende weken, maanden ook wel duidelijk worden. Dus we hebben daar een bod gedaan en we wachten nu op een reactie. Dus een wijkkantoor zal er altijd blijven. Dus daar kunnen de burgers voor op hun twee oren slapen. Dus dat we heel nabij blijven met de politie en dat we de beste politiezorg ook zullen bieden in de toekomst. En wat betreft de interventietijden, daar gaat ook niks wijzigen. Dus waar dat ook dat hoofdcommissariaat ligt, in zones zal men ingedeeld worden en elke interventieploeg zal in een bepaalde zone wel rijden. Ja, en als er iets dringend is, bel 101. En het is via de dispatching dat de ploeg die het dichtstbij is, dat die eigenlijk onmiddellijk komt. Dus ook daar moet men zich zeker geen zorgen over maken. Ik hoop dat dat voldoende is.
Dank je wel.
Goed, dan zijn wij door de agenda en door de vragenronden heen. Ik wil alleen nog heel even het woord geven aan Joke, onze algemeen directeur. Die heeft ook nog een mededeling of een oproep.
Ja, oké, nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb eigenlijk gewoon de vraag voor Kamp Knalt op 7 juni, waar jullie trouwens ook allemaal op uitgenodigd zijn, ben ik ook nog op zoek naar vrijwilligers, meer bepaald voor het verkopen van bonnetjes, voor het begeleiden van mindervalide op het mindervalide podium en voor de stand waar de bekers moeten worden ingewisseld. Dus ik hoop jullie allemaal na deze vergadering talrijk bij mij te zien om jullie aan te melden voor een van deze taken. De shift is 2 uur, je mocht er ook meerdere op u nemen. Trouwens, deze oproep geldt ook voor het publiek.
Goed, ik bedank u allemaal voor uw aanwezigheid, voor uw bijdrage. Ik wens u een prettige avond toe en beleven en welzijn. Zie u elkaar hopelijk vroeger, maar de volgende gemeenteraad is op woensdag 21 mei.